Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Agnes Spek. En Agnes Spek, jij bent van Schaap en Citroenjuweliers. Klopt. En misschien kun je jezelf introduceren. Wie ben je? Wat doe je?
Ja, je hebt mijn naam al genoemd. Ik werk inmiddels 23 jaar bij Schaap en Citroen in diverse functies. En de laatste 21 jaar in leidinggevende functies. Op verschillende locaties, met verschillende teams, in verschillende steden. Daar heb ik mij altijd ontzettend in kunnen uitleven. Ik vond het fantastisch om mensen te zien groeien, om op te leiden, om dat mooie vak van ons over te dragen op jonge mensen. En dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest gedurende de laatste jaren. Ja.
Om jonge mensen op te leiden, daar heb je wat mee.
Ja, daar heb ik wat mee. Ja, dat vind ik zeker omdat wij natuurlijk in het verleden, het is een ouderwets familiebedrijf waar we in werken. En een ambachtelijk bedrijf. En in het verleden was het zo dat je dan van vader op zoon, dan hebben we het al vader op zoon, helaas niet van moeder op dochter. Maar de zin is van vader op zoon. Het vak leerde en zodoende binnen de branche bleef met je in je werkzaamheden. Dus je werd al van kinds af aan opgeleid. Nou, dat is natuurlijk al heel lang niet meer zo. Want er zijn gewoon niet zo vreselijk veel jonge mensen meer die hun ouders opvolgen binnen een bepaald vak. Dat is niet alleen het juweliersvak zo. Maar en ook helaas zijn er maar weinig mensen die zich opgeven na een middelbare schoolopleiding om het vak te gaan leren op een vervolgopleiding. Dus we moeten branchevreemde mensen aantrekken en ze zelf gaan opleiden. Dat gaf mijn werk een hele andere dimensie.
Ja.
Heeft me ook heel veel gebracht. Want je blijft dan wat minder in dezelfde kring ronddraaien. En leert ontzettend veel van andere jonge mensen.
Ja, wat leer je van jonge mensen?
Nou, wij hebben op een gegeven moment mensen aangenomen met opleidingen in communicatie, leiden, opleidingen, juristen, geograaf, noem maar op, van alles eigenlijk. En die benaderen natuurlijk een aantal dingen vanuit een hele andere invalshoek. En dat, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Dat is voor mij soms echt een eye-opener.
Wat is bij is gebleven? Het belangrijkste wat je geleerd hebt? Of het meest aparte wat je geleerd hebt? Heb je iets? Of is het een moeilijke vraag?
Dat is een vraag die van verschillende kanten in te interpreteren is. Maar als ik hem bekijk van wat heb ik er nou van geleerd? Ik heb ervan geleerd om niet in een tunnelvisie te kijken. Om breed te denken. Dingen van andere mensen aan te nemen. Want het blijkt dat het heus wel werkt binnen jouw vakgebied. Wat ik ook geleerd heb, is dat wij hebben ook mensen aangenomen, uiteindelijk gelukkig, van andere etnische achtergronden. En ook dat was een enorme verrijking van de teams.
Hmm.
Ja. En met name de dames, de meisjes.
Okay. Ja?
Ja.
En in hoeverre was het een verrijking? Dat is natuurlijk een super interessant onderwerp in Empower Women, de podcast.
Ja, dat snap ik. Ja, dat was een verrijking, omdat die meisjes uit omstandigheden komen binnen hun gezinnen die altijd, niet altijd, dat moet ik eigenlijk weglaten, maar die in vele gevallen niet de kans of de mogelijkheden zien om te groeien. Ja. Dat uiteindelijk wel doen. Die dus door bepaalde leerkrachten of omgevingsfactoren toch een andere school gaan volgen. En dan uiteindelijk bij ons in de luxury-industrie terechtkomen, wat heel ver in veel gevallen van hun bed is. En dat maakt het ontzettend interessant hoe flexibel ze zijn, hoe fantastisch ze dat vinden, hoe die meisjes, die jonge vrouwen groeien binnen hun vak. En dat aanpakken en enthousiast zijn, gemotiveerd. En dat gaf mij vreselijk veel energie.
Het is grappig, ik begon met wie ben je, wat doe je? Je zegt, nou, je hebt al verteld wie ik ben. Maar ik dacht, van wie ben je als persoon? En ik dacht, nou, je gaat het vertellen over juwelen en sieraden. Maar voor jou is eigenlijk wat er bovenaan staat, die juwelen en sieraden zijn uiteraard voor jou een belangrijk onderdeel van wat je doet. Maar wat voor jou belangrijk is het opleiden, het stimuleren van jonge mensen die verder brengen. Klopt dat?
Ja, voor mij persoonlijk is dat inderdaad heel belangrijk. En met name ook, ons vakgebied komt daar natuurlijk wel bij.
Mm-hmm.
Want die luxe industrie, dus die grote mooie merken, die vragen wat van iemand.
Mm-hmm.
Dus met name het segment waarin ons bedrijf zich bevindt, Dat segment stelt hele hoge eisen aan hun medewerkers. En dan is het dubbel zo moeilijk voor dit soort meisjes of jonge vrouwen om zich te conformeren aan de wensen van die grote merken. Dus het is een combinatie van.
Ja, ik snap het. Ja. Het klinkt ook als heel, en ik begrijp dat, hè, want het zijn hele mooie, luxe merken die jullie hebben. Er zit een verschil in juweliers, heb ik begrepen. Het klinkt heel streng en dat is ook logisch, want het zijn hele mooie merken die soms ook best wel wat geld kosten. En dan wil je ook, daar komen er ook de klanten voor. Dat heeft ook zijn doelgroep.
Klopt.
Ik zit bij in te beelden zo'n meisje, want hoe oud zijn meisjes? Als ze
ze komen meestal van hbo-opleiding, dus dan ben je 24 jaar.
Dat is super jong.
Ja, dat is hartstikke jong. Ja.
Want ik kan me zo voorstellen als ik me inbeeld toen ik 23, 24 was, nou ja, stoer, zo'n mooie juwelierszak, mooie juwelen. En, maar dat er een hele andere wereld voor ze open gaat. Wat jij zegt, er komt veel meer bij kijken.
Ja.
Want wat, hoe ziet dat er dan uit? Ik ben 23, ik kom vers groen van mijn opleiding.
Ja.
En dan start ik bij jullie. En dan? Wat gebeurt er dan allemaal? Krijg ik een heel traject?
Ja, er komt dus, ontstaat eens een traject. Dus eerst moet je landen. Je moet eerst eens even goed gaan rondkijken. En dan hebben we intern is een afdeling Learning and Development. Dus die neemt jonge mensen mee in een onboarding traject. Daarbij leren zij het bedrijf kennen, de filosofie. We hebben natuurlijk een bepaalde manier van onze klanten benaderen. De 5-star treatment hoort daarbij. Maar ook hele simpele handelingen die in de eerste instantie met betrekking tot onze automatisering, dus die kille koude dingen die er ook bij horen, die leer je. En dan als derde dag zijn we mee bezig. Die is voor gedeeltelijk klaar. Dat is een echt vak, een dag met vakinhoudelijke instructies en informatie. En als je dat dan hebt gedaan, die drie dagen, dan zie je die, dan zie je ze terugkomen en dan voelen ze zichzelf verzekerder en dan gaan ze lekkerder. Dan zie je gewoon aan de houding, aan die hele non-verbale houding, dat ze een beetje bagage hebben meegekregen en dat ze het beter aankunnen, dat ze het werk beter aankunnen. En dan is het natuurlijk aan de plaatselijke leidinggevende om dat verder op te pakken. En als je de mogelijkheden ziet, waarbij bijvoorbeeld iemand een ambassadeur kan worden, zich conformeert aan een bepaald merk of erg geïnteresseerd is in een bepaald deel van onze collectie, dan kun je daar ambassadeur van worden. En dan biedt zo'n merk en wij bieden dan de mogelijkheid om je daar verder in te ontplooien. En daar dan ook de beste in te worden als je dat wil.
Dat klinkt hartstikke mooi.
Ja, dat is heel leuk. Dat is heel leuk.
Gaaf, ja. En zie je nou verschil tussen van die jonge meiden en jongens die daar binnenkomen? Of is dat een beetje hetzelfde?
Ja, daar zit wel heel erg veel verschil in. Ja, de jongens zijn natuurlijk meer, wij zijn zowel juwelier als horlogerie.
Ja.
Jongens zijn allemaal technisch.
Het
komt haast niet voor dat die ook al de juwelen heel erg leuk vinden. Ja. Juist dat die schwung van ons bedrijf, dus het mooie, je koopt iets voor speciale gelegenheden. Er zitten bepaalde herinneringen aan. Zo bijvoorbeeld huwelijk, ten huwelijk vragen. Weet je, we weten allemaal nog wel het moment dat je ten huwelijk bent gevraagd.
Ik ben nooit ten huwelijk gevraagd.
Jammer voor jou. ik keek even, maar dat heeft geen zin, denk ik. En afgezien daarvan, wil je het ook wel? Dat is ook nog een vraag, dat moeten we zelf bepalen. Dus, maar dat zijn wel de hoogtepunten. En daar, dat is het stukje wat we bijdragen. Daar moet je ook, je moet wel een beetje dat romantische erbij hebben. Ja. Dat vind ik wel echt een vrouwelijk ding ook, moet ik eerlijk bekennen.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je, er zit een verhaal rondom sieraden, rondom juwelen. Is dat zo?
Ja.
Ja.
Dat zit er zeker. Er zit, ja. Ik ga je één voorbeeld geven. Mm-hmm. Ik had een heel leuk jong echtpaar. En die kreeg voor een bepaalde huwelijksdatum een mooie ring van haar man. Ze zitten met z'n tweetjes tegenover mij. En ik wist, ze had verteld in haar verhaal dat ze twee zoons heeft. En wij hadden een bepaalde ring met drie bandjes. En daar liep een briljante band overheen. En ik zei tegen haar, ze kon niet kiezen. Dames kunnen vaak moeilijk kiezen, vinden heel veel dingen mooi. En mannen zeggen dan, je moet zelf kiezen. het is jouw ding. Maar goed, dus dan wordt er nog meer druk op gelegd. En uiteindelijk kwam de keuze. En toen dacht ik, haar verhaal en dit bepaalde artikel, dit klopt met elkaar. Mm-hmm. En ik zei tegen, je hebt drie mannen. Dat zijn de drie bandjes. En er zit één briljante rand overheen. En dat ben jij.
Mooi.
En dat is de verbindende factor. Je moet die nemen. En dat was voor haar uiteindelijk het beslissingsmoment.
Dat klopte.
Ja, de vrouw ging daar overheen. Die was de briljante rand.
Ja.
En die hield die mannen bij elkaar.
Ja.
Nou, en ik zie haar nog wel eens. En dan heeft ze altijd die ring om.
Mooi is dat.
Dus ja. die symboliek en dingen is heel belangrijk.
Ja, wat mooi. Want het spreekt wel heel veel passie voor jou uit. Ik denk ook kennis van het materiaal, van wat je verkoopt. Maar het gaat weer verder, hè? Want jij begon over de mensen die jij stuurt. Het ging niet in de eerste instantie over de juwelen. En hier ook weer, eigenlijk gaat het over de mens die bij jou aan tafel zit.
Precies.
En jij vindt de juwelen prachtig.
Ja.
Hè? Want je zit niet voor niks in het vak.
Nee.
Maar dat is heel belangrijk, dat je hun ook stuurt.
Ja.
Met jouw kennis.
Dat maakt het mooier.
Ja.
Dat maakt het mooier. Ja. Want er zit natuurlijk heel veel liefde en aandacht van de ambachtsmensen in.
Mm-hmm.
Al die sieraden, daar zitten goudsmeden, bemoeien zich daarmee met de uurwerken. Er zitten heel veel technici. Maar uiteindelijk, de laatste, we hebben altijd zo'n mooi symbolische verhaal over de ketting met allemaal schakeltjes. Dat is natuurlijk heel toepasselijk voor ons vak. En de mensen, de salesmensen die uiteindelijk aan de laatste en de sluiting van de schakel staan, die moeten dat stukje toevoegen. Dat is hun stukje wat ze moeten toevoegen. Dus daar komt alles samen. En dan sluit je de ketting.
Ik gebruik het ook heel vaak van, hè, de ketting is zo zwak als de sterkste schakel. Hè? Maar die sluiting, daar had ik nooit over nagedacht. Dat je ook iemand hebt die dat dan sluit. Mooi, ja. En jij bent ooit begonnen met een juweliersvakopleiding. Edelsteenkunde heb je ook gedaan?
Klopt, ja. Ja.
Waarom kwam je daarin? Nam je dat mee vanuit jouw...
Nou, Sandra, dat is een heel raar verhaal.
Ja. Heel erg graag.
Ja. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik heb gewoon een middelbare school gedaan en wilde vervolgens naar de pedagogische academie. Alleen in die tijd werd ik niet toegelaten, omdat het te vol zat. En moest ik een tijdelijke overbrugging hebben. En toen ben ik, ik woonde inmiddels op mezelf en ik had ook gewoon geld nodig om mijn boodschapjes te kunnen doen. En ik ben alle winkels op de lijnbaan afgegaan om te vragen of ze iemand nodig hadden om koffie te zetten. Want meer kon ik eigenlijk niet. En uiteindelijk was de allerlaatste winkel aan de rechterkant op de lijnbaan, die zei gelukkig, ja, wij kunnen iemand voor de zaterdag gebruiken om koffie te zetten. En dat was een juwelier.
Nou, zeg.
Dus eigenlijk is het zo gegaan. En langzaam maar zeker, als je dat dus eventjes doet, en dan wordt het druk in zo'n winkel. En dan vraagt zo'n bedrijfsleider: goh, Agnes, kan jij even dat inpakken? Wil jij dat even afrekenen? Wil jij even die dames of die klant bezighouden? Want we zijn nog bezig. En toen dacht ik: wat een ontzettend leuk vak is dit. Wat een mooi vak. Hier zit alles in. Ja, daar zit dus ambacht in, daar zit romantiek in, daar zit handvaardigheid in. Er zit heel veel mensenkennis in. En toen ben ik in de avonduren naast mijn opleiding, want daar was ik inmiddels al aan begonnen, de vakschool in Schoonhoven gaan doen op maandagavond. Daar het vakdiploma gehaald. En daarnaast ben ik, ja, vanwege het enthousiasme, eigenlijk alles wat voorhanden kwam, ben ik gaan volgen. Tot dan taxatiecursussen aan toe. En vanuit mijn bedrijf kreeg ik allerlei managementtaken. Dus zodoende is die combinatie, ben ik op leidinggevende functies terechtgekomen.
Ik zie wel zo'n parallel met dat jij graag ook jonge mensen, wel ook een voorgesprekje, dat je ook andere dingen doet naast je beroep bij Schaap en Citroen. Hè, begeleiden van jonge mensen. Maar eigenlijk wat je zelf hebt ervaren, je zegt ja, ik kon niks anders dan koffie schenken, daar geloof ik helemaal niks van. En anders had ik niet gezegd.
Zo voelde dat wel toen,
exact,
hoor.
Tuurlijk. Ja. Maar natuurlijk had jij veel meer kwaliteit en die werden ook gezien. Want ik denk echt niet dat ze aan iedereen gaan zeggen, kan je even helpen? Dat vertrouwden ze jou toe. Maar eigenlijk wat jouw pad, wil je ook anderen denk ik aanreiken van, weet je, als je wil, kan je heel veel.
Precies. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, dus vanuit koffieschenken kun je heel veel gaan. Heel veel worden. Ja, ja, zeker. Ja, dat jij duidt op het vrijwilligerswerk wat ik daarnaast doe.
Ja,
ja, ja. Ja, als je wat langer meedraait, dan komt er op een gegeven moment wat ruimte in je tijdschema om. En dat is gewoon een heel kielkoud ding, maar dat heb je nodig om het goed te kunnen doen. En ga je ook realiseren dat er ook heel veel kinderen in onze samenleving zijn die heel graag ook van koffiejuffrouw leidinggevende willen worden, maar gewoon simpelweg de mogelijkheid niet krijgen. En toen ben ik mij gaan ben ik gaan kijken binnen een aantal organisaties wat bij me aansloot. En ik dacht, ik wil toch iets doen in datzelfde kader. Want ik heb in het verleden gezien dat ik goed ben in het begeleiden van mensen.
Ja.
En het iemand verder brengen en enthousiasmeren en motiveren. En dat moet ik toepassen. Ik wil dat gaan toepassen op, op kinderen die mogelijkheid, die niemand in hun omgeving hebben die dat voor hun doet. En toen ben ik terechtgekomen bij een organisatie in Rotterdam-Noord. En zij hebben mij laten zien en laten zij krijgen kinderen aangereikt die in ingewikkelde situaties, thuissituaties zitten. En waarbij zij de kinderen een dag in de week of een middag in de week iets leuks gunnen. Dus eigenlijk helemaal niks bijzonders, geen opleidingstrajecten. Maar de intentie, de insteek is iets leuks doen. Met die mooie slogan van aandacht maakt alles mooier, waarvan dan van alles kan voortkomen. En toen dacht ik, dat ga ik wel doen, want dat is ook heel vrij. Dan kun je je eigen ei erin kwijt, je kan je methodes en je kunt het op je af laten komen en anticiperen op situaties. En ik wil, het is heel kleinschalig. Ik had het veel groter willen maken, maar dat ontbreekt me gewoon aan tijd. En als je iets doet, heb ik altijd geleerd, kan je beter klein doen, maar goed doen. Ja. Dus dat heb ik dan te harte genomen en dat doe ik ook. Dus ik ben coach, of het heet officieel mentor, van een meisje van 10.
Ja.
Die in een ingewikkelde situatie zit en die ik probeer om met andere ogen naar de wereld te kijken.
Zou je idealiter willen dat ze ook zo'n mooie functie in zo'n mooie winkel voor jullie zou kunnen doen? Zou je dat
Nou, als je willen? Iemand zover kan krijgen, is dat natuurlijk heel erg leuk. Dat is natuurlijk wel. Maar ik zie wel, de realiteit is dat in dit geval heel ver weg is.
Ja. Ja.
Dus je moet je verwachtingspatroon enorm bijstellen.
Ja.
Met kleine dingen beginnen.
Ja.
En het lijkt mij een heel slim meisje. En dan kun je vaak met grote stappen snel vorderen.
Ja.
Maar goed, dat moet nog blijken.
Dus eigenlijk, die vraag komt ook heel vaak voor in mijn podcast. Je bent een heel belangrijk rolmodel voor haar. Kan Precies. ik me zo voorstellen.
Ja, ja. Wat zegt ze ook tegen me?
Ja, zegt ze dat? Oh, ja, dat is een compliment. Zegt ze?
Ja, ja. Ik vind het zo fijn als jij er bent.
Hmm.
Want jij geeft mij de ruimte. Dan kan ik even mezelf zijn. En waar woon je? Wie ben je? Wat doe je? Ze gaat nu allemaal vragen stellen. Dus ze krijgt interesse in iets anders. En daar begint het mee.
Maar hoe triest is het eigenlijk dat iemand die zo jong is zegt dat ze dus eigenlijk de ruimte niet krijgt in het dagelijks leven?
Ja, ja, dat is heel verdrietig. Dat is heel verdrietig. En wat bij haar dan ook speelt, is dat zij geen nichtjes heeft, geen zusje heeft. Dus weinig vrouwen in de omgeving, allemaal jongens.
Ja.
Die heel hard kunnen zijn in die regionen. En dat botst bij haar enorm. En daarom is zij ook uit het gezin gepakt, omdat ze andere kwaliteiten heeft en andere dingen nodig heeft om in die traject te gaan.
En nu snap ik dat ze aan een vrouw is gekoppeld. Dus ik neem aan dat er ook mannen zijn die het werk doen.
Zeker.
En vroeger heb je een meisje of een jongen, zei nee, een meisje.
Ja.
Nu snap ik ook dat ze vanwege het ontbreken van rolmodel, dat ze een vrouw krijgt aangereikt.
Ja.
En is zij ook op haar manier een rolmodel voor jou? Want je zegt, je hebt eigenlijk, hoor ik in jouw verhaal, je hebt ontdekt, jij wil graag mensen sturen, maar je ontdekt dat hier wel grenzen zijn aan wat mogelijk is. Heb je wat geleerd?
Ja, ja. Ja, zij heeft mij heel veel geleerd. En dat was eigenlijk al gelijk bij de allereerste contact wat ik met haar had. En wij zijn allemaal op best gereserveerd als je best een nieuw iemand leert kennen. Je wil altijd een beetje inventariseren. Wie heb ik tegenover me? Wat kunnen we met elkaar? Soms klikt het in één keer. Mm-hmm. Wij hadden dat heel snel. Soms duurt het wat langer.
Ja.
En vanuit mijn vak probeer ik altijd eerst even te kijken, wie heb ik tegenover me en kunnen we voor elkaar betekenen? En dat had ik ook zo bij het intakegesprek met haar. En daar zit dan ook onze coach bij. En uiteindelijk waren we aan het einde van het intakegesprek. Dus dan stel je elkaar voor. En dan krijg je 3 dagen de tijd om na te denken of dat de match, zoals die door de organisatie is gemaakt, of dat die ook bij jou goed voelt en of je denkt dat je wat voor elkaar kan betekenen. Nou, en ik ging met die instructies eigenlijk dat gesprek uit. En voordat ik mijn stoel wilde wegschuiven, pakt dat meisje die stoel op, schuift hem strak tegen mij aan, pakt mijn arm beet, trekt me vast en wil me eigenlijk al niet meer loslaten.
Nee.
En toen dacht ik, dat was voor mij. Ik denk, ja, maar zo kan het ook.
Ja.
Als jij je goed voelt bij iemand en je denkt dat je daar wat mee kan, dan moet je veel sneller handelen.
Ja.
Dat is dat. En uiteindelijk kwamen we ook buiten en ze pakte me om mijn middel. Ah. En ze zei, ik wil geen 3 dagen wachten.
Ach.
Ik wil nu. Ach. Ik zei, ja, maar dat is wel de regel. Mijn regels. En toen zei ze, ja, maar ik wil dat echt niet. En toen kwam dus de coach de volgende buiten. Die ging even een broodje halen. En die zei, wat zijn jullie aan het doen? En ik zeg, nou, ik sta hier. Ik weet het zelf ook niet zo goed. Jij moet ons even helpen. En toen zei hij, nou, ik zie dat wij gewoon weer naar binnen moeten gaan. En een contractje moeten maken.
Ja.
Want dit is een topmatch.
Waarom zou je wachten?
Ja, ja. Dus dat, nou,
wat mooi.
Zo snel kan het gaan. En met 1 gesprek en een paar mensen die dat begeleiden. Is dit, dat hebben ze gewoon fantastisch gedaan.
En wat denk je dat het is dat zij zo trekt naar jou, gelijk?
Nou, in dat inventarisatiegesprek, dus in dat voorstelgesprek, moet je vertellen wat jouw drijfveer is, maar ook wat je hobby's zijn, wat je interessant vindt. En dan, ja, daar heeft zij met naar geluisterd. En zij vond dat allemaal dingen waar ze in haar dagelijks leven niet mee in aanraking komt. Nee. Dus ik heb dat eigenlijk nog niet eens gevraagd aan haar. Dat ga ik toch eens vragen. Dat vind ik een goeie van jou. Maar ik neem aan, dat is natuurlijk niet handig, maar ik neem aan dat dat haar wel getriggerd heeft. Het kan ook gewoon puur gevoel zijn, hè, bij een kind. Als ze denkt van nou...
Denk je niet dat het die aandacht is die ze zo mist? Dat ze heeft ook eigenlijk, dat zei ook dat ze het aangegeven heeft. De ruimte die jij...
Ja.
Haar geeft dat, dat mensen dat gelijk voelen bij jou?
Ja, dat kan.
Ja. Want je bent zo doordrongen van mensen vooruit helpen. En ik denk dat het dan een wisselwerking is. Hè? Dat mensen dat voelen, dat jouw drive is.
Dat kan. Ja. Dat ze dacht, met haar kan ik wel wat of zo. Of,
ja.
Ja, openheid. Ja.
Want zelf, volgens mij kom je uit een goed nest en niet uit een gecompliceerde omgeving. Maar had jij ook dat fijn gevonden toen jij... was, dat je ook zo iemand had? Of had je die persoon?
Nee. En daar heb ik ook nooit inderdaad over nagedacht.
Nee.
Ook inderdaad geen behoefte aan gehad. Nee. Ik kom uit een ondernemersgezin. En dat zit mij ook een beetje in mijn bloed.
Dus er was
altijd reuring, duidelijkheid, kaders, drijfveer. Maar ook voor elkaar zorgen, leuke dingen doen. Omdat er middelen voor waren om dat te doen.
Ja.
Dus ik heb daar geen behoefte aan gehad.
Nee. Nou, het blijkt ook uit je verhaal dat je de lijnbaan afging. En ik denk, het is geen toeval dat die laatste winkel dan zei, ja, kom maar, kunnen je gebruiken. Maar dat daar spreekt ook ondernemersmentaliteit uit. Van, moet er even wat gebeuren. Moet brood op de plank. Dus ik ga al die winkels gewoon af. Dat gaan we gewoon doen.
Ja.
En
ja.
Je bent tot en met de laatste winkel gegaan. En die,
Ja, dan heb je ook het idee, het gaat me lukken. Er is iemand die... Ik moet een baan zien te krijgen. Dat gaat hem wel worden.
Ja.
En dat klopt.
Is het ook iets wat je meegeeft aan je medewerkers?
Ja.
Ja?
Zeker, ja. Ja, ik ben ook geen leidinggevende die heel... Kijk, het is de bedoeling binnen organisaties dat je mensen binnenhoudt. Daar hoef ik jou niks over te zeggen. Je leidt ze op, je neemt ze aan, je leidt ze op. Je inventariseert wat ze willen. Je steekt er tijd, energie en geld in. En het is de bedoeling dat dat ook weer wat oplevert. Dat is een hele kille cirkel, maar zo werkt het nou eenmaal. Maar als je puur persoonlijk ziet dat iemand ergens vastloopt of niet binnen de organisatie past of het vak uiteindelijk niet heel erg leuk vindt, want daar draait het wel om.
Ja.
Dan ben ik ook wel echt een manager om iemand zijn ogen te laten openen en te zeggen, kijk nog even wat verder.
Ja.
Ik zie aan je dat je vastloopt. Ik zie geen mogelijkheden meer om binnen dit kader jou te laten groeien of op een andere manier naar bepaalde dingen te kijken. Maar ik wil je wel helpen om het anders te gaan doen. En dan is dat is in het verleden ook wel gebeurd. En dan is het ook heel erg leuk als je op een gegeven moment weer een reactie terugkrijgt van hey, ach, ik ben dat en dat gaan doen en ja. Ik heb het fantastisch naar mijn zin en ik dank je wel. Of je krijgt een kaartje waarbij iemand zegt, jij was mijn rolmodel. Je hebt mij geholpen, je hebt me op laten stappen naar een bepaald niveau. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken omdat jij mij dat duwtje had gegeven om wat anders te gaan doen. En nu ben ik dit en ik heb het heel erg naar mijn zin. Dat vind ik echt fantastisch.
Ja, dat is de aandacht hè, die zo brood nodig is. En ja. Dat mensen ook zich verdiepen in jou. Ja, mooi. Ja, ja. Nou, je gaf al aan dat wij een schaap citroen is een van onze mooie ambassadeurs van ons event. Dus wij waren in jullie mooie winkel in Rotterdam om een promofilmpje op te nemen. Het was inderdaad een klik. En toen dacht ik, misschien een hartstikke leuk idee om jou in onze podcast uit te nodigen. Waarom vond jij dat ook een goed plan? Wat vind je? Want hè, en jullie zijn niet voor niets natuurlijk ambassadeur van ons. Wat is de link? Waarom vind je dat belangrijk?
De vrouw, ja.
Waarom is dat belangrijk voor je?
Ik vind dat de vrouw binnen organisaties en in zijn algemeenheid in de maatschappij een hele belangrijke rol speelt. En dat juist die female touch binnen organisaties heel belangrijk is. En je ziet gelukkig dat er een bepaalde groei is in het aantal vrouwen wat op hogere functies komt. Maar het is nog maar 1/3, 1 op de 3. En dat is me veel en veel en veel te laag. Je ziet ook dat organisaties waar vrouwen werken, dat het beter gaat. Dat er een andere manier van met elkaar omgaan is. Dat er andere vragen worden gesteld. Dat er andere visies ontstaan. Dat er nuances aangebracht worden in beleid. En dat ik vind het een gemis als die dames, als er geen vrouwen bij zitten. Dus ik denk dat we met elkaar zeker ons sterk moeten maken om dat te verbeteren. Maar ook aan de mannelijke kant zal er ruimte moeten komen om die gelegenheid te scheppen.
Ja.
Dus er is nog een hele lange weg te gaan, want zover zijn we nog niet.
En wat kan je er zelf aan doen? Wat doe je er zelf aan in jouw functie? Zijn er dingen die je kunt doen?
Ja, binnen onze eigen organisatie ben ik daar. Een van mijn speerpunten. En daar wordt dan vanuit de mannelijke kant best wel eens lachwekkend op gereageerd. Helaas hebben we op deze functie weer een man neergezet. Ja, dat verbaast mij. En dan vraag ik ook van hoe komt dat? En waarom hebben jullie ertoe besloten? Ik begrijp het niet. En wat mij dan opvalt is dat er bijna altijd vrouwen hebben genoeg kwaliteiten. Mm-hmm. Vaak beter dan mannen in bepaalde functies. Mm-hmm. Maar zij stellen andere eisen. En stellen zich op een andere manier beschikbaar voor bepaalde functies. Dus daar in dat kader moeten wij ook hand in eigen boezem steken en ons flexibeler opstellen.
Bedoel je dat wij dan wat rigider zijn in onze eisen?
Ja, bijvoorbeeld tijd. Tijd. Je gaat een bepaalde functie aan en als jij op een hogere functie komt, dan heb je geen 38-urige werkweek meer. Maar gaat dat ver de grenzen over?
Ja.
Moet je op een andere manier eisen stellen aan je eventuele gezinsleven of je familieleven? Je moet dat beter regelen, je moet dat beter plannen en organiseren. En daar zijn wij geloof ik niet zo goed in. En ik snap heel goed, want ik heb zelf ook kinderen, dat is echt heel belangrijk in je leven. Als vrouwen geen kinderen krijgen, wordt het toch lastig voor de rest van onze wereld. Maar je kunt het wel met elkaar doen. En als je die keuze hebt gemaakt om dat te doen, moet je het met elkaar doen. Dan wordt de wereld mooier als de vrouwen het toelaten.
Ja. Maar heeft het ook niet, ik heb zelf geen kinderen, maar heeft het ook niet met het systeem te maken, met de organisatie rondom kinderen en dat het misschien lastiger voor ons is en dat wij ook niet durven te vragen of anderen ons misschien willen helpen daarbij met die kinderen? Want ik kan me ook voorstellen.
Vrouwen hoeft dat niet altijd te vragen, dat kunnen mannen ook.
Ja.
Dat is nou juist wat ik zoveel hoor van die dames. Ja, ik moet het allemaal regelen.
Ja.
En mijn man gaat naar zijn werk en ik moet zorgen dat kinderen uit de opvang komen. Ik moet zorgen dat er 's avonds wat te eten is.
Maar dat zeggen wij, hè? Wij staan het zelf
precies,
toe. Hè?
Ja. Precies. Ja. Dat is eigenlijk waarom ik zeg, je moet ook hand in eigen boezem steken.
Ja.
Dat soort taken,
ja.
Dat zorgzame wat een beetje bij het vrouw zijn hoort, daar moeten wij aan werken. Dat we dat gaan verdelen. Dat we wat bij leiding geven hoort, delegeren. En dat moet je in de thuissituatie ook.
En heb je daar ook gesprekken over met je medewerkers? Hè? Je adviseert ze van, nou, dit is misschien niet helemaal jouw ding. En dat ze dolblij zijn, ze de andere kant op gaan. Maar als je dit soort dingen tegenkomt, wat ik me zo kan voorstellen. Adviseer je ze daar ook dan in?
Ja.
Ja? Ja. Dat is mooi.
Ja. Ja, dat gesprek gaan we aan. En dan gaan we ook rijk tips aan om het op andere manieren te doen. Als jij zover wil komen, zul je dat en dat moeten doen. Niet alleen leren en elke dag naar je werk komen. Dat moet een stapje meer. En er moet wat bij. En dat, daar moeten we aan werken.
Denk je dat dat onze rol is? Op een gegeven moment heb je een stuk levenservaring natuurlijk ten opzichte van de jonge collega's. Die dan misschien net aan de kinderen beginnen. En dat we dat te doen hebben. Dat we dat terug moeten geven. Dat we een soort rolmodel zijn. In ieder geval dat je ervaring kan delen. Denk je dat dat bij onze missie hoort?
Ja.
Ja.
Ja, dat denk ik zeker. Ja.
Nou, weet je, ik zeg dat maar. Ik kan het niet anders. Bij mij gaat het altijd automatisch. Ik wil niet moeder Overse spelen, maar...
Ja, ben je niet, hoor.
Nee, hè?
Zeker niet. Nee.
Maar ik, net zoals jij wil ik heel graag leren van de jongeren. Dat vind ik fijn, hè? Ik wil niet zo'n oude muts worden die dan alleen maar klaagt. Nee, ik kijk ook graag naar wat zij allemaal doen. Kijk, aan de ene kant wil ik niet die oude doos zijn, hè? Die klaagt over jongere mensen. Dat doe ik niet. Ik vind het interessant wat zij te vertellen hebben, wat hun verhaal is. Maar ik denk dat het wel, als je op een gegeven moment een stuk bagage hebt, zodat je ouder bent, dat je dat mee kunt geven aan jongeren. Ja, ik denk dat jij dat ook hebt.
Zeker.
Ja,
zeker.
Dat is wel wat je te doen hebt, wat ik wil doen, laat ik het zo zeggen.
Ja, en daar zit wel een valkuil in. Hè? Je moet wel zorgen, je moet voorzichtig zijn met die informatie, met die bagage die je hebt, die je meeneemt. Dat je jonge mensen niet hun eigen keuzes laat maken. Je kan alleen op een presenteerblaadje aangeven, als je die en die stappen neemt, dan... Ik zou die richting opgaan in plaats van die, want het zou kunnen dat je dan dat overkomt. Maar jij moet een keus maken.
Ja.
Je doelstelling is daar en hoe je daar komt, dat mag je zelf bepalen. En dat vind ik soms wel moeilijk, omdat je natuurlijk die ervaring al hebt gehad en weet als iemand een bepaalde richting uitgaat, wat er dan gebeuren.
Doe het nou niet.
Maar juist dat is natuurlijk een enorme leerschool. En soms lukt het dan wel en dan is het voor mij weer een leermomentje. Dan denk ik, oh, oké.
Ja.
Als je het op die manier...
Kan ook.
Dat kan ook. Vaak is dat niet zo, maar het gebeurt wel dat het uiteindelijk toch goed komt. Ja.
Nou, ik denk dat het erop aankomt dat je misschien net even wat makkelijker maakt. Dat je gewoon wat wegen laat zien die je ook kunt betreden. Maar dan nog is het aan jou om te ervaren hoe het is als je het op jouw manier doet.
Ja, ja. Precies. Ja.
En we hadden het al eerder over aandacht. Hè? Dat vind je ook heel belangrijk, hè? Aandacht. En misschien ook wel een mooi onderwerp, want in een vorig gesprek vertelde jij dat wel. Hoe jullie, hoe komen mensen bij jullie? Want ik denk dat iedereen die in het juweliersvak wil gaan werken, wel kijkt, oh, schaapje citroen, die staat al bovenaan mijn lijstje, klopt dat? Dat is heel gewild, gewild merk.
Het is wel een merk. De bedrijfsnaam is een merk geworden. En jonge mensen vinden dat interessant. We zijn nu ook allemaal met merken bezig. Ze willen schoenen van een bepaald merk. En kleding en tassen. En, dus dit past wel in dat hele plaatje. In dat kader. En de ultieme jongensdroom is een bepaald horloge. Wat ze ooit een keertje willen hebben. Als ze een eigen bedrijf zijn begonnen. Ik denk, nou, ik ben bij de accountant geweest. Het einde van het jaar heb ik wat over. Nou ga ik hem kopen. Dus dat past wel binnen hun belevingswereld. Maar wat vroeg je nou? Dan ben ik ineens je vraag kwijt.
Nou, trouwens, als je zegt, dan wil ik dat horloge. Jij mag misschien geen namen noemen. Dan denk ik aan de Rolex.
Ja.
Hoe mensen dan... Ik kan me voorstellen dat als je in dat vak wil... Je wil bekwaam, dat je daarin wil werken, dat schaapje citroen al boven aan je lijstje staat.
Ja, ja.
Ja. En hoe komen mensen bij jullie? Hoe vinden jullie je mensen?
Ja, dat gaat op verschillende wijzen natuurlijk. Maar via de standaard kanalen, maar ook signaleren. Dus gewoon in de omgeving. Als mensen, jonge mensen, binnen onze organisatie zijn er mensen die daar heel goed in zijn. Die zitten op een terras en die zien jonge mensen bedienen. Hebben een bepaalde... wijze waarop ze hun klanten of hun gasten aanspreken, een bepaalde houding, een bepaald voorkomen. En dat je denkt van ja, maar die is geknipt voor ons vak. En die spreken we ook aan. En die vragen we ook om een kopje koffie te komen drinken, om eens wat verder om te inventariseren van wie hebben we nou uiteindelijk tegenover, wie staan er tegenover elkaar. En daar komen echt hele leuke nieuwe mensen uit voort.
Mm-hmm.
Die uiteindelijk de stap wagen om bij ons te komen. Ja. En dan natuurlijk horen Schapen Citroen voelen zich vereerd. Omdat ja. het mooie merk jou uitdaagt om te komen werken. Dus dat, ja, dat kan zeker ook een vorm zijn om nieuwe mensen te, ja, aan te nemen, te vinden, ja. te werven. Ja.
Ja. Maar je had een mooi voorbeeld van iemand waarvan je dacht, nou, dat het is weer die aandacht. Hè? Je had een mooi voorbeeld van iemand die dan niet geschikt leek of zelf niet de passie leek te hebben. Maar toen jij de aandacht gaf, dat het echt ging floreren en dat een heel succesvol iemand is geworden. Dat is mooi. Die ja. aandacht is weer zo belangrijk.
Klopt.
En ik denk dat jij daardoorheen prikt, dat je ziet. Jij prikt daardoorheen door een gedrag van iemand of een uiterlijk van iemand. En je prikt daardoorheen en je ziet de potentie. Of je geeft dat aandacht, wat mogelijk potentie is.
Ja.
En dat komt er dan uit.
Ja. Ja, de medewerkers binnen onze organisatie, met name de salesmedewerkers, die moeten voldoen aan een bepaald profiel. Gewoon ook je representativiteit is uiterst belangrijk. Dus als je bij het werven van nieuwe mensen, zou je geneigd zijn om daar als eerste naar te kijken. En dat is natuurlijk niet de essentie van een hele goede salesmedewerker. Die moet empathie hebben, die moet van de klanten houden. Ik zeg altijd, je moet van die mensen houden. En je moet ze ook wat gunnen. En als je dat hebt, dan doet de rest er eigenlijk niet zo heel veel toe. Dus dat heeft mij ook geleerd om door bepaalde uiterlijke vertoningen heen te prikken. Ja. En ja. niet te kijken naar een bepaald broek of een bepaald jasje wat iemand aan heeft, of juist niet. Maar juist naar iemand voorkomen, zijn blik, de wijze waarop hij je benadert. Daar komen ook hele mooie dingen uit voort. En als je die goed kadert en meeneemt, ja, dan wordt dat, dat kan een hele leuke ontwikkeling worden. Ja.
Nou, ik denk dat ook wel de reden was van onze klik, dat we dat allebei wel hebben, denk ik. Dat we daar een pas voor hebben, dat we niet mensen gaan beoordelen op hun uiterlijk. Maar het gaat eigenlijk om het gedrag. En ik vind dat wij vrouwen dat daar elkaar ook nog meer in kunnen steunen. Hè? Dat we niet even naar beneden en naar boven moeten kijken. Nee, maar kijk naar de persoon die erachter zit. Dat is veel belangrijker. Ja. En je had een heel mooi verhaal over iemand die jij uit de modewereld.
Ja.
Die je heel erg bewonder.
Ja.
Wil je het vertellen?
Ja, dat is Coco Chanel. Ja. Nou, dat vind ik wel een icoon binnen de modewereld. Een vrouw ook. Een vrouw die haar eigen weg uitstippelde. Een bedrijf startte, stichtte wat ja, een van de grootste bedrijven ter wereld is. Met een eigen, zeer wereldwijd bekende naam. Een kledinglijn die herkenbaar is voor iedereen. Een parfumlijn, nou noem maar op. De hele make-up, alles wat er omheen hangt. Heeft zij ontwikkeld. Ze had een prachtig appartement in Parijs. En als je daar binnenkomt, dan zie je dat je in het appartement komt van Coco Chanel. Dus haar concept was totaal. En ik vind ook een van haar uitspraken was, daar heb ik later pas over nagedacht. Never leave your house without a touch of red. En toen dacht ik, ja, oké, jij wil je rode lippenstift verkopen. Ik snap het wel. Maar die zin heeft zoveel meer. De kleur rood heeft natuurlijk een symbolische waarde. Rood staat voor liefde, staat voor aandacht. Maar rood staat ook voor koploper. Geeft kleur aan het leven. Dus als je dat doet, dan straal je uit en laat je zien. Je straalt het niet uit, maar je laat het gewoon zien. Ik heb een beetje rood in mij. Ik heb een beetje van dit alles in mij.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel bij vrouwen zo is.
Wat is bij vrouwen zo?
Nou, je hebt de combinatie van je aandacht, je liefde, maar ook willen we wat bereiken, we ja. willen wat toevoegen. We willen kleur geven aan de maatschappij, niet aan ja. de witte borden kunnen wij kleur aangeven.
Ja,
dat is en mooi. Dat heeft Coco mij geleerd.
Dat is wel grappig, want ze droeg wel mannenkleding, hè? Ze,
ja.
Een das.
Ze droeg op een gegeven moment mannenpakken. Maar ook zwart-wit zijn natuurlijk haar twee kleuren. Dat is heel bijzonder. Maar als je in haar appartement komt,
ja.
dan heeft zij een enorme voorkeur voor cultuur. Ze heeft de hele wereld afgereisd. Dus er staan wanden met Japanse mozaïeken. Er liggen. Er staat van alles op tafel. Prachtige. Het is een heel concept. Dus het is een kleurrijk, breed georiënteerde vrouw.
Met zwart-wit en de rode lippenstift.
Zelf zwart-wit ja. met een rode lippenstift. Ja.
Ja. Ja. Ja. Een nicht van Cor heeft dat ook. Die had heel veel zwart-wit in haar huis en heel veel kunst. Dus het is mooi dat mensen daardoor geïnspireerd zijn. En ik denk dat is. Ik vind het heel mooi de eenvoud van haar mode, maar tegelijkertijd de kracht.
Ja.
En het is ook heel vrouwelijk tegelijkertijd.
Ja. En ook soms heel vrouwelijk, maar ook zakelijk. Ja. De Chanel jasjes zijn natuurlijk. Ja, voor de zakelijke vrouw charmant, modieus, maar ook krachtig.
Ja,
heel knap.
Het gaat samen.
Ja.
En hoe zit dat met sieraden? Ik moest ook denken, volgens mij is het Marilyn Monroe heeft gezegd, Diamond is a girl's best friend.
Of ja.
Ja, toch?
Ja.
Grappig dat we allemaal over die beroemde vrouw opeens hebben.
Ja.
Is dat zo? Voegt het iets toe, die sieraden aan... We hadden in ons vorige gesprek over van je presenteren met kleuren of niet in een bepaalde setting. Dat je juist kan onderscheiden of dat je je aanpast. In hoeverre je aanpast. Kunnen sieraden daar ook aan bijdragen, denk jij? Want jij zit daar natuurlijk volop in.
Ja, dat is een heel, de sieraden hebben natuurlijk een hele historie. Dat de zwarte stenen die vroeger werden gedragen bij begrafenissen. De parels die... geïdentificeerd worden met bruidstranen. Een robijn is een steen van de liefde. Je hebt de blauwe saffier die in Londen, in Engeland met name... de engagement ring, de traditionele engagement ring is. Dus stenen, sieraden en emotie zijn heel erg met elkaar verbonden.
Ja, ja. En als je kijkt naar die kracht... kan ik me daar ook krachtiger mee profileren, denk je, met sieraden?
Dat kan je outfit completeren. Als je een bepaalde uitstraling, net als met het rood. Of als je een bepaalde uitstraling wil. Of je wil een klein beetje versieren. Of je wil een klein beetje opvallen. Een klein beetje aandacht trekken. Dan kun je dat met juwelen heel mooi doen.
Ja.
En dat is ook vanuit de historie zo. De dames hadden volledige parures waarmee ze naar bepaalde feesten gingen. En als daar... conformeerden zich aan de omgeving. En de partij en de mensen waar ze waren, door middel van de uitstraling van de juwelen die ze droegen.
Wat is parure?
Een parure, ja, dat is een combinatie. Dus een oorbellen, oorsieraden, een collier en iets wat bij elkaar past.
Okay.
Dat heet een parure.
Okay.
Ja.
Ja. Ik weet van Monet dat hij ook wel van die... Ja, er zijn verschillende merken natuurlijk. Dat die
ja.
Okay. Heb jij een favoriet sieraad? Wat draag je het liefst? Is het oorbel of een horloge of armband?
Ik draag het liefst een ring.
Een ring?
Ja. 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 Ik vind een ring een heel mooi sieraad. Het is een cirkel, altijd.
Mm-hmm.
En ik hou van symboliek. Dat heb je misschien ook al gemerkt. Een cirkel is iets wat ononderbroken is.
Mm-hmm.
Dus geeft harmonie. Past ook weer een beetje bij mijn karakter. Een ring zit aan je hand. Met je handen doe je heel erg veel.
Ja,
en je ziet het zelf. Oorbellen doe je in, die
dat
zie je niet.
Waar.
Collier doe je om, die zie je niet. Maar de hele dag ben je bezig met je handen. Je ziet dat ding en je wordt eraan herinnerd. En vaak is een ring ook voor heel veel gelegenheden in je leven een symbolisch sieraad.
Ja.
Dus ik ben het liefste ringen.
Ik heb er nooit over nagedacht dat het... Nou, en armband natuurlijk ook, die zie je ook.
Armband ook?
Ja.
Ja, ja.
En juist een sieraad wat ik bijna nooit aan heb is een ring. Het is heel grappig dat je dat zegt.
Ja.
En we hadden over dat je op een gegeven moment, naarmate je ouder wordt, dat je een stukje bagage en ervaring hebt die wij dan graag aan de generaties voor ons willen meegeven. Is er iets wat je tegen jouw jongere ik zou willen zeggen? Dus dat zeggen die twintiger...
Ja, mooie vraag.
Ja?
Mooie vraag. Ja, ja, ik heb natuurlijk in de loop der jaren ook fouten gemaakt. Waarbij ik denk dat had ik op een andere manier aan moeten pakken. Zeker met ten opzichte van je loopbaan.
Zijn het fouten?
Ik zie het misschien als fouten. Je zou ook kunnen zeggen, ik mis de kans of ik mis de boot. Ik stap niet op tijd in.
Ja.
Daar ben ik niet genoeg in getraind geweest. Dat heb ik niet genoeg meegekregen. Ik had er nog meer van willen maken. Dat wel. En dat heeft de allerlei redenen. Je overweegt dan van alles. Die balansen maak je op. Van ga ik dat wel doen? Ga ik dat plan volgen of ga ik dat plan niet volgen? En ik heb wel in mijn carrière ook mensen gemist die mij dat duwtje gaven om een bepaalde richting op te gaan. En met name bijvoorbeeld, ik had ook heel graag een eigen bedrijf willen starten.
Mm-hmm.
En dan... bijvoorbeeld een juwelierszaak had ik heel graag willen starten. En dan vanuit die emotie en vanuit een andere manier van zaken doen. Maar goed, dat is zo ver niet gekomen. Dat brengt een heleboel andere zaken met zich mee, waarbij je op bepaalde fases in je leven niet overziet. En dan gewoon het lef niet hebt om dat te doen.
Maar wat zou je dus tegen je jongere ik zeggen? Want je hebt een bepaalde leeftijd in gedachten. Ik zei 20 en zei ik, geloof ik.
Nou, ik zou nu wel, ik zou natuurlijk inventariseren of de mogelijkheden er zijn. En dan zou ik zeggen doen.
Gewoon doen.
Doen. Ja.
Ja.
Ja, je kan altijd terug, hè? Je kan later niet meer vooruit.
Dus dat is het nu met de ervaring van ouder zijn.
En, ja.
Ja.
Zeker.
Van ja. Pak je kans.
Pak je kans. En, ja. En stap op die trein. En ja, je moet nooit helemaal blindelings ergens op ingaan. Je moet wel een bepaalde visie hebben. En je moet ook kijken of dat die trein die rijdt, of dat de trein is die naar de bestemming gaat die jij wilt hebben. Of wilt bereiken. Maar als die voorbij komt, stap erop. Ja.
Ja.
En dat
is ook wat je aan jouw mensen meegeeft.
Ja.
Want ik neem aan dat ze ook wel eens met dingen bij jou komen. Van hoe jij bepaalde dingen ziet. Dat ze advies vragen.
Ja, zeker. Ja. Ja, er zijn met name ook nu, omdat we natuurlijk wat branchevreemde mensen aannemen. Die andere studies hebben. Dus vanuit een andere visie naar onze organisatie kijken. En dan een combinatie maken van datgene wat ze geleerd hebben. En datgene wat het bedrijf het biedt. En dan ook kansen zien binnen de organisatie van, goh, datgene wat ik nu creëer, dat is er eigenlijk niet. Kunnen wij dat met elkaar faciliteren? Ik denk dat we er allebei beter van worden. Het is een win-win situatie.
Dat is mooi.
Dat is heel mooi, ja. Dat lukt soms, lukt niet altijd. Lukt het niet, ja, dan moet je iemand de kans geven om dat toch elders te gaan doen. Als dat jouw droom is, dan moet je die volgen, ja. Anders worden mensen niet gelukkig als je ze binnenhoudt. Als je ze maar blijft claimen, maar blijft kaderen en ze niet de ogen laat openen dat er ook nog wel andere dingen in deze wereld zijn. Dan creëer je medewerkers die nooit 100% zich conformeren aan je organisatie en ook niet aan jou.
Denk je dat die ondernemers achtergrond van jou daar ook in bijdragen als je die visie hebt? Dat je als ondernemer eigenlijk ook kijkt naar je mensen?
Ja, denk het wel. Ik denk dat jij daar gelijk in hebt. Ik heb dat natuurlijk van met paplepel ingegeven. Mijn vader had een heel groot transportbedrijf, een internationaal transportbedrijf met medewerkers van allerlei pluimage. Heel leuk, heel breed. En ik hoorde hem ook wel eens vaak zeggen tegen mijn moeder, heel plat. En dan was er natuurlijk een discussie over een bepaalde medewerker onder het eten. En dan zei mijn moeder altijd, Tom, laat die man gaan.
En je vader wilde die vasthouden.
Die wilde ze vasthouden. Dat was, die was, had tijd en energie gestoken in bepaalde medewerkers. En die had al zijn puzzelstukje was bij ontzettend belangrijk. En hij overzag dan alweer de problemen als een bepaalde medewerker mee zou gaan. Van hoe gaan we dat oplossen? En mijn moeder zag de andere kant. Ze zei van ja, maar als je hem laat zitten, dan worden die andere puzzelstukjes ook ongelukkig. Dus je moet er nu een beslissing in nemen. Dus ik denk dat heeft ook met ondernemen te maken. Als jouw ingrediënten van je organisatie goed zijn, dan bereik je eerder je doel.
Ik denk dat het toch weer, het klinkt heel cliché, en misschien is het wel zo dat de man meer kijkt naar het resultaat. Die gaat voor het resultaat, dus voor de business. Poppetjes moeten op hun plek zitten. Moet het allemaal kunnen betalen en moet verdienen. En dat de vrouw dan toch meer kijkt naar die verbinding onderling. Het klinkt heel erg cliché, maar
ja, je hebt gelijk. Dit is het ook.
Ja.
En dan kom je toch wel tot de essentie van eigenlijk elke organisatie.
En dat is mooi, want
al die P's, hè, die hebben we vroeger nog eens op school geleerd. En de P van personeel, het is echt toch de allerbelangrijkste. Ja.
Ja, ja. Ja. Nou, je hebt alles nodig, hè? Ik bedoel, als we geen winst maken, en,
precies.
Dan, ja. gaat het ook niet.
Ja. Ja. Maar het een is inherent aan het ander. Het is een gevolg.
Ja.
Actie-reactie.
Ze zeggen, als we even over clichés, of misschien zijn het al feiten, hè? Of, ik denk dat dit een feit is, dat vrouwen harder moeten werken. Ik wil zeggen 3 keer zo hard, ik weet niet hoe vaak het is, maar ik denk dat wij harder moeten werken. Ben je dat met me eens?
Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik denk ook dat het uit onszelf komt dat we harder willen werken.
Dat maakt het ook dat we sowieso harder werken, wil je zeggen. Ja.
Ja. Dat als we ergens aan beginnen, dan is er zo'n enorme drive om iets af te maken of om iets te bereiken, waardoor we harder gaan lopen. En dat kan ook nog wel eens bedreigend zijn voor anderen natuurlijk.
Dat we harder gaan werken.
Ja, dat je harder gaat lopen, ja. Dat je meer wil bereiken in een kortere tijd. Althans, dat zie ik wel bij mezelf. Ja. Laat ik het maar dicht bij mezelf houden, niet generaliseren. Je moet ook wel weten waar je remming, wanneer je moet stoppen, wanneer je rekening moet houden met anderen. Soms denk ik van, nou, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te doen. Ik ga gewoon door. Dit is mijn doel. Ik denk dat we er allemaal beter van worden. We moeten toch op een bepaalde manier zo die richting op. En dat komt misschien ook vanuit het ondernemerschap wat ik meegekregen heb.
Dat komt
Je moet je niet altijd door alles en iedereen maar af laten leiden, maar doorgaan. Dat is een dilemma waar ik mee zit. Dus enerzijds, jij wil wat tegen mij zeggen.
Nou, is het ook niet dat misschien niet voor jou, maar dat vrouwen dan harder gaan werken omdat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten bewijzen dat ze het kunnen.
Daar wil je. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Want ik weet niet of ik denk niet dat het bij jou zo is. Bij jou is het waarschijnlijk die liefde voor het vak. Het ondernemerschap wat bij jou al met de paplepel ingegoten is.
Lastig te stoppen.
Ja.
Lastig te, ja.
Het werk houdt nooit op voor jou, denk ik.
Nee, dus dat moet je meenemen. Maar ik denk wel in zijn algemeenheid dat vrouwen wat harder moeten lopen om iets te bereiken. Ja. Ik meer moeten laten zien.
Ja, wat jij zegt is denk ik waar van... wij vinden zelf dat we harder moeten werken. Maar ik denk dat het wel tegelijkertijd gevoed wordt door... Dat we twijfelen van, ja, moeten we laten zien dat ik goed ben, ik al goed genoeg. Dat we nog harder gaan werken om dat maar aan te tonen, hè? Dat we ertoe doen. Maar dat we sowieso al vinden dat we harder moeten werken. Dus het grijpt een beetje in elkaar, denk ik.
Ja, komt er dan meer op je bordje, bedoel jij? In welke zin moet je harder werken?
Nou, dat een man die weet al wat hij waard is, of die doet in ieder geval alsof hij het gewoon kan. En wij twijfelen daar eerder aan en we twijfelen eerder aan onszelf, denk ik.
Maar dat is toch een hele mooie eigenschap? Is toch ook een deel van zelfreflectie? Een deel van,
Als het niet kost van jezelf gaat, wel ja, natuurlijk. Maar als je daardoor onzeker wordt, onzekerheid is iets heel moois. Maar ik denk dat wij vaker twijfelen en dat we daarom harder gaan werken om te laten zien van nee, ik kan het wel, ik kan het wel.
Ja.
Ik denk op zich, het is ook bewezen, hè? Ik heb pas er een blog over geschreven, dat het is bewezen dat mannen eerder als competent worden aangezien dan vrouwen. En dat schijnt zelfs ook bbij ouders te zijn, dat ze toch stiekem meer vertrouwen in hun zoon hebben dan in hun dochter. En het ook eerder beschermend opvoeden. Dus het zit ook wel in de genen, of in de opvoeding zit het al. Niet in de genen, in de opvoeding. Dus we krijgen dat ook met de paplepel mee.
Ja, zeker.
Ja. En nog even over dat rolmodel. Hè. Je bent zo'n rolmodel voor dat meisje wat je begeleidt. Dus het klinkt als een heel mooi verhaal. Als jij een rolmodel, want je zegt van... Je had ondernemersgezinnen waar je uit voort bent gekomen. En nou, je deed gewoon je ding. Je zorgt wel voor jezelf. Je ging die lijnbaan af. Al die winkels van kan ik hier ergens starten. Koffie schenken, wat een heel mooie functie werd. Ja. Maar wie was jou? Had jij vrouwelijke rolmodellen? Misschien een mannelijke?
Ik was heel eigenwijs in die tijd. Ben ik misschien nog steeds wel. Maar ik had het idee dat het bedrijf wat mijn vader had, dat ik dat gemakkelijk over kon nemen. Dat ik de aangewezen persoon was om dat over te nemen. Alleen mijn vader was dat niet van overtuigd. Die vond dat zijn dochters dat niet mochten, niet konden, niet gekwalificeerd genoeg waren en niet hard genoeg waren. Dus ik heb nog een broer. En de broer heeft uiteindelijk het bedrijf overgenomen. Dat is eigenlijk ook waar ik net naar refereerde. Er zijn dingen, ik had wel treinen die voorbij zijn gegaan waar ik had meer moeten pushen. Ik had meer moeten doen.
Ja.
Dat heeft niks. Ik had niet echt een rolmodel, maar ik had wel die drijf. Maar misschien dat mijn vader mijn rolmodel was. Ik schijn ook heel erg op hem te lijken in een aantal dingen. Want je gaf net mijn moeder aan. Misschien dat ik een beetje het begeleidende en het... ik ben ook wel een beetje een rode stier zo nu en dan om... Wel een omzet draaien. En ik vind wel dat we een bepaalde visie moeten hebben en ergens naartoe moeten. Dus ik had het idee dat ik dat had gekund. En ik heb dat voorbij laten fietsen. Ik heb daar eigenlijk niet genoeg en niet hard genoeg aan gewerkt. Niet hard genoeg aan getrokken. Niet overtuigd dat ik dat kon.
Toch, hè?
Ja, dat is het. Dus misschien had ik in dat kader ook een stapje harder moeten lopen. Veel harder dan mijn broer. Dus die hele rolverdeling binnen ons gezin was van begin af aan al verdeeld.
Ja. Dus dan had je tegen jezelf gezegd, doe dat maar gewoon, doen.
Heb je net, ja, ik ga dat doen.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En laat het me ook proberen. Hè? Weet je, proberen ook aan degene die twijfelt, moet ook. Ja. mag ook best een heel klein beetje toegeven en het risico gaan lopen om iemand anders op een bepaalde functie te zetten en te kijken hoe het loopt. Je bent er altijd nog zelf bij, hè? Dat heb ik ook destijds tegen hem gezegd. Je bent er zelf bij, als het niet goed gaat, kun je mij een bepaalde richting uitduwen. Maar hij deed het niet. Nee, nee, vanuit het...
Maar is hij toch indirect jouw rolmodel geweest door deze ervaring mee te geven?
Ja.
Misschien is dat een gekke kronkel nou, hoor.
Ja, ik denk het wel. Ja, ik vond hem altijd wel... ook een hele empathische leider. Dus het was, het was geen, geen keiharde zakenman. Maar ook een, iemand die enorm met zijn gezinnen begaan was achter de medewerkers. En goed faciliteerde om het hun zo goed mogelijk naar hun zin te maken. En ook hun werk goed te kunnen doen. Dus dat zat er ook wel in.
Ja. Dat is wel wat jij doet. Dus daar zie ik wel de gelijkenis met jouw vader in.
Ja, ja.
Hey, Agnes, is het nog iets wat we niet besproken hebben, wat jij nog wilt meegeven?
Nou, misschien moeten we een keer... ik ben natuurlijk een beetje in de nadagen van mijn carrière. Ik ben niet meer zo heel erg jong. En wat ik in mijn omgeving ook zie... vrouwen van mijn generatie... Het is lastig voor organisaties om met medewerkers om te gaan... die al wat langer binnen een bedrijf zitten. Die moeten bepaalde functies gaan overdragen. En wat doe je er dan mee? Dat vraagstuk, daar heb ik geen antwoord op. En dat zou ik nog, daar zou ik wel eens wat meer... van willen leren en van willen weten. En misschien moeten we daar eens wat meer naar gaan kijken.
Mooi onderwerp. Nou, laten we kijken wat we daarmee kunnen. En wat voor reacties er misschien op komen. Ik dank je voor een heel mooi gesprek. En voor je openheid.
Ja, dank je wel voor deze gelegenheid. Ik vond het fantastisch. En ik vind jou een hele leuke vrouw. Ik vond het een mooie gelegenheid om dit gesprek met elkaar te voeren. En ik dank jullie voor deze gelegenheid.
Heel graag gedaan.